Goedemorgen, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee W.C. Polinder uit Putten voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Petrus 2. Kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Zondag 4 september in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst zal er aandacht zijn voor de afsluiting van de vakantiebijbelweek. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Voorbeden, mevrouw J. van Hemert-Satter, die woonde op Hoenderveld 39, is afgelopen week verhuisd naar het slot te Gameren. We bidden voor de zieken in de thuissituatie en de rouwdragende families. We bidden voor de medewerkers en de kinderen die deelnemen aan de vakantiebijbelweek. Mededelingen. Vakantiebijbelweek. De stuurgroep is nog op zoek naar een aantal gemeenteleden die op donderdagmiddag pannenkoeken willen bakken. Opgeven kan via de website van de vakantiebijbelweek. Ontmoeting. Volgende week zondag is er na de ochtenddienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in Ebenezer. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van de vakantiebijbelweek. De voorzang. De voorzang is Psalm 37, vers 2. Stel op den Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk leer, uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in alle eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen in Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Luisteren naar Gods heilzame geboden die hij ons gegeven heeft. Als wegwijzers voor onderweg. En ook als een spiegel, hè, waarin hij ons als het ware voorhoudt wie we zijn. En in aansluiting daarop willen we zingen op Psalm 130. En we zingen dat in verootmoediging, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. 130 en daarvan het tweede vers. En ik lees u de geboden zoals ze tot ons komen vanuit Deuteronomium 5. En ook de samenvatting die de Heer Jezus ons voorhoudt. En God sprak, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u van daar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat Jezus hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Wij bidden om de opening van het woord en verlichting met de Heilige Geest. Heere, u bent het die de trouw bewaart. Dat hebben we vanmorgen al gehoord. U bent die God die de trouw bewaart van generatie op generatie, tot in alle eeuwigheid. En dankzij uw trouw mogen wij hier vanmorgen weer bij elkaar zijn in uw huis, op deze bijzondere plek. De plaats waar u spreekt. En daarom ligt hier op de preekstoel ook een geopende Bijbel. Als een symbool van dat u een God bent die zich niet stilhoudt, maar die tot ons spreekt en die ook vanmorgen een woord voor ons heeft. En Heere, we danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn in uw huis, verbonden met anderen die met ons mee luisteren en meekijken, en met elkaar ook verbonden in dat ene hoofd van de kerk, onze Heer Jezus Christus. En wij danken u daarvoor. En wij danken u van harte dat u ons een rustdag geeft. Een soort vluchtheuvel te midden van het jachtige en drukke leven. Een dag dat we mogen rusten van ons werk en dat we ons mogen richten op u en op uw koninkrijk. Omdat alleen bij u de ware rust te vinden is. Mijn Heere, u hebt vanmorgen al tot ons gesproken door middel van uw heilzame geboden. En we hebben daar als het ware tegenover gestaan als een spiegel. Maar wij belijden u dat wij uw geboden hebben overtreden met ons doen en laten. Met wat in onze harten leeft aan verlangens en begeerten, met onze gedachten. En wij belijden u, Heer, dat hebben we ook al zingend gedaan. Dat we schuldig staan tegenover u. En met een beroep op uw genade en op uw trouw bidden wij u, ontfermt u zich over ons. En spreek ons vrij en vergeef ons onze zonden en onze schuld om Jezus Christus wil. En vernieuw ons meer en meer door de kracht van uw Heilige Geest. En laat ons steeds meer lijken op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want dan zullen we leven tot uw eer en tot heil van de mens om ons heen. Wij danken u dat ook vanmorgen weer de Bijbel open mag gaan. Vanmorgen ook in het midden van de gemeente en we bidden u, Heere, open ons hart. En verlicht ons verstand, zodat we uw woord verstaan en er ook naar leven. Breng alle stemmen in ons tot zwijgen, opdat wij uw stem mogen horen. Help ons daarom, Heere, bij het luisteren. Help uw dienaar ook bij het spreken. Geef hem daarin ook de vrijmoedigheid. Vervul hem ook met uw Heilige Geest. Opdat hij uw woord mag verkondigen naar de bedoeling van uw Geest. Heere, werk zo krachtig onder ons vanmorgen. Door uw Geest die ook hier in het midden van de gemeente woont. We bidden u, zegen uw kerk wereldwijd, waar ze vandaag ook samenkomt. Doe uw koninkrijk komen en zegenen ieder die ook een taak heeft in deze dienst. Dat alles bidden wij u in de naam van onze Heiland en onze Verlosser, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de schrift vanmorgen in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Petrus, en daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 25. Eén Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God mogen verheerlijken op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heer aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders en zusters uiteraard. Lief, vrees God, eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. En hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de lezing uit 1 Petrus 2. Ik wil vanmorgen met u overdenken de verzen 11 en 12. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel en houdt uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. En ik heb boven de preek geschreven als thema wonen in een glazen huis. Wonen in een glazen huis. Maar voordat we gaan luisteren, zingen wij eerst de psalm 25 en daarvan de versen 6 en 7. Wie heeft lust, wie heeft er zin in om de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En ook het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25, de versen 6 en 7. beantwoord door de preek zingen we straks verder in Psalm 25, dan de versen 2 en 4. Het gaat over onze levenswandel, als het ware, onder de heidenen. En dan zingen we al binnen: Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij hoe die zijn gelegen. En ook het vierde vers: Zeer de goedheid kent geen palen, hè, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, de versen 2 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, hoe zou je het vinden om in een glazen huis te wonen? Een huis waar alles van glas is. De muren, de buitenmuren, de binnenmuren, de muren van je slaapkamer. Dus dat je woont in een huis waar, ja, waar mensen als het ware voortdurend op je letten. Waar ze van alles van je kunnen zien. Kijk, nu staan ze op. En zie je, nu gaan ze ontbijten. Oh, eens even kijken wat ze op de boterham doen. En welke krant halen ze daar trouwens uit de brievenbus? Nou zeg, moet je kijken in wat voor flodderkleren ze in huis rondlopen. En let op. Ze gaan nu televisie kijken. Even kijken naar welke programma's ze kijken. Zo zeg, nu gaan de lichten al uit. Dat is vroeg. Die gaan vroeg naar bed. Wonen in een glazen huis. In een huis waar de mensen om je heen al je gangen als het ware na kunnen gaan. Mij lijkt dat eerlijk gezegd niet zo'n pretje. Ik hou wel van een stukje privacy. En misschien moet u er ook wel niet aan denken. En toch, als christen, als volgeling van Jezus, woon je in zekere zin, woon je in een glazen huis. En woon je te midden van mensen die je in de gaten houden. Die op je letten. Die over je praten. Die naar je kijken wat je zegt. En wat je doet. En vooral ook dat wat je zegt in overeenstemming is met wat je doet. Nou, daar doet Petrus op in die versen 11 en 12 in zijn brief. Hij zegt: jullie christenen, jullie leven in glazen huizen. Wees je daarvan bewust. En leef op een zodanige manier met elkaar dat de mensen die op jullie letten, dat die zullen zeggen: dat is mooi, wat is dat mooi dat die christenen zo met elkaar leven. En dat ze oog hebben voor elkaar. En dat ze voor elkaar zorgen. En dat ze elkaar lief hebben. En dat ze goed zijn voor andere mensen. Ook voor mensen buiten de gemeente. Voor mensen in nood. Voor mensen in de straat. Zo zou ik ook wel willen leven. Maar gemeente, daar gaat het vanmorgen over. Petrus, die roept ons als gemeente met elkaar op om zo te leven. Zodat anderen aangetrokken worden tot de gemeente. Zodat er bij anderen ook een verlangen in hun hart gaat ontstaan. O, die God die zij dienen, die wil ik ook dienen. En die God die zij groot maken, die zij aanbidden, die wil ik ook groot maken. Wat is dat dan voor manier van leven? Nou, Petrus die vat dat eigenlijk heel eenvoudig samen. Kijk maar naar vers 12 met die eerste woorden. Hij zegt: houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Wat is dat precies? Een goede levenswandel. Nou, eerst maar even iets anders. Petrus, als u naar vers 11 kijkt, hij spreekt daar de gelovigen aan als geliefden. Dat is een troostvolle aanspraak. Want Petrus, hij schreef deze brief aan mensen die nog niet zo lang geleden tot geloof waren gekomen. Ze hebben de Heer Jezus lief gekregen. Maar daardoor werden die mensen bespot. Ze werden met de nek aangekeken, gediscrimineerd, buitengesloten, niet voor vol aangezien. Maar Petrus, hij spreekt ze aan als geliefden. Waarom? Door wie zijn ze geliefd? Door God. In Jezus Christus is Hij hun hemelse Vader geworden. En Hij houdt van ze als zijn kinderen. En Hij heeft ze tot zijn kinderen aangenomen. En dat kindschap, dat hoefden ze niet te verdienen. Voor dat kindschap, daar hoefden ze zich niet voor op te werken. Maar dat mochten ze ontvangen. Voor niets. Uit genade. En gemeente, daar begint die goede levenswandel mee. Die begint met die band die er gekomen is in je leven tussen jou, tussen u en Jezus. Dat goede leven begint met het geloof in Hem. Door je overgave aan Hem. Want in Hem ben je een geliefd kind van God, je hemelse Vader. In Hem heeft God je aanvaard als zijn kind. En die liefde van God die is gelukkig niet afhankelijk van wie ik ben. Of hoe ik eruit zie. Of wat ik bezit. Of wat ik allemaal doe of laat. Maar die liefde van God die is gebaseerd op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En ik hoop, gemeente, dat u dat ervaren hebt in uw leven. Dat die overgave aan Jezus. Dat zo'n enorme bevrijding geeft. En rust in je leven. Dan hoef je niet druk te maken over wat andere mensen van jou vinden. Dan ben je niet afhankelijk van goedkeuring van andere mensen. Maar dan weet je geliefd door de Heere zelf. En dat kan niemand. En dat kan ook niets meer. Kan niemand meer van je afpakken. Geliefden. Daarin klinkt liefde door van Petrus tot deze christenen. Hij houdt van ze als broeders en zusters. Omdat ze hetzelfde hoofd hebben, de Heer Jezus Christus. Geliefden, in die aanspraak, daar klinkt ook een soort oproep in door, een appel. Jullie zijn geliefd door de Heer, zegt Petrus. Wandel dan ook als geliefden van Hem. Leef dan ook als geliefden van Hem. En die levenswandel die wordt gekenmerkt door twee woorden die Petrus gebruikt in vers 11. Hij noemt deze geliefde christenen, hij zegt, jullie zijn bijwoners en jullie zijn vreemdelingen. Dat typeert de levenswandel van deze pas tot geloof gekomen christenen. Jullie zijn bijwoners en jullie zijn vreemdelingen. Nou, dat zijn mensen die in een vreemd land wonen. Ze wonen er wel, maar ze hebben niet dezelfde voorrechten. Ze hebben niet dezelfde burgerrechten als de bewoners van dat land. Ze blijven altijd vreemdelingen. En toen ik deze preek voorbereidde, moest ik denken aan ons gezin. We hebben zelf 8 jaar in West-Afrika gewoond. In Guinea, onder de moslimbevolking daar. En we woonden daar met vreugde. We spraken redelijk de lokale taal van de mensen. We pasten ons aan die gewoonten aan. En de inwoners van het dorp waar we woonden, die waren alleraardigst voor ons. We voelden ons er in zekere zin ook wel thuis. En toch, ook na die 8 jaar, toch voelden we ons diep in ons hart een bijwoner. Een vreemdeling. Want wij waren geen burgers van Guinea. We waren burgers van een ander vaderland. Holland. En daar trok ons hart ook af en toe naartoe. Naar onze ouders, die toen nog leefden. Naar onze broers en zussen die we lief hadden. Daar was ons echte thuis. En daar spraken wij de taal van ons hart. Onze moedertaal. Nou, zo is het ook met de volgelingen van Jezus. Die voelen zich ten diepste niet meer thuis hier op aarde. Je bent een bijwoner geworden. Een vreemdeling. Hoe komt dat? Dat komt omdat je hart vernieuwd is. Omdat er een band in je leven gekomen is met Christus. En Hij heeft het nu voor het zeggen in je leven. Anders gezegd, het komt omdat je het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, bent binnengegaan. En in dat koninkrijk van God, daar gelden hele andere wetten en regels dan de samenleving om ons heen. Denk maar aan de bergrede, hè? Matthäus 5 tot en met 7. Die wordt wel de grondwet van het Koninkrijk van God genoemd. Mag ik twee voorbeelden geven even? Waaruit blijkt dat binnen het Koninkrijk van God hele andere regels gelden dan om ons heen. Waardoor je een vreemdeling voelt. In de wereld om ons heen, daar geldt de regel, houd van je vrienden en haat je vijanden. Terwijl Jezus ons leert, heb ook je vijanden lief. Een andere regel om ons heen in de wereld om ons heen. Als iemand je op je rechterwang slaat, dan sla je gewoon keihard terug. Jezus leert ons, als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere wang toe. Dus bijwoner en vreemdeling zijn, dat betekent dat je anders leeft. Het betekent niet dat je terugtrekt uit de wereld en dat je maar in een hoekje ergens gaat zitten met elkaar. Integendeel, denk bijvoorbeeld aan Abraham. Abraham is de eerste in de Bijbel die zich vreemdeling en bijwoner noemt. Maar was Abraham een man die in een hoekje zich terugtrok? Nee, helemaal niet. Abraham en later ook zijn zoon Isaac, die moeten tot de rijke bovenlaag hebben behoord van de maatschappij waarin ze toen leefden. Die aartsvaders, dat waren internationale handelaren. Het waren rijke land- en veeteeltnomaden. Ze hadden een hoge positie in Kanaan. En toch zegt Abraham, ik ben een vreemdeling en een bijwoner. En gemeente, ik stel eigenlijk de vraag vanmorgen aan ons allemaal. Herkennen wij als christenen dat nog wel? Voelen wij ons anno 2022, voelen wij ons nog wel een vreemdeling? Of een bijwoner? Leven wij nog wel dagelijks met dat gevoel, mijn thuis, waar ik mij thuis voel, dat is niet hier op aarde. Maar mijn thuis is daar waar geleefd wordt naar het onderwijs van Jezus. Daar voel ik me thuis. Mijn thuis is daar waar Jezus is. Daar ligt mijn burgerschap, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Luister maar, hij zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Daar trekt ons hart naartoe, zegt Paulus. Want daar is Jezus. Daar is mijn heiland, daar is mijn verlosser. Daar is Hij die ik hartelijk lief heb. Dat is de kern van vreemdelingschap. Die zit niet in allerlei uiterlijke dingen. Maar vreemdelingschap, de kern van vreemdelingschap zit in die band die er gekomen is met Jezus in je leven. Maar misschien, gemeente, is dat burgerschap, dat hemelse burgerschap, wel wat op de achtergrond geraakt. En zijn wij misschien wel te eenvormig geworden met onze samenleving. En lopen wij te veel mee in de patronen van onze maatschappij en de schema's van deze wereld. Maar ik zal maar een paar dingen noemen. Wat is bepalend in de tijd waarin wij leven? Of iets goed is of niet goed? Dat is je gevoel. Moet eens opletten hoe vaak je dat niet hoort. Ik hoor het ook in het pastoraat, ook als het gaat om ethische vragen. Het voelt goed, dominee. Dus is het ook goed. En zo worden beslissingen genomen, ook binnen de gemeente, ook onder jongeren. Je hebt een tijdje verkering met elkaar, je groeit naar elkaar toe, geestelijk en lichamelijk. En je gaat met elkaar naar bed, voordat je met elkaar trouwt. En ik vraag wel eens aan die jongelui, zou Jezus daar ook nog iets over te zeggen hebben? Ja, maar dominee, daar is toch niks mis mee, want het voelde goed, dus... Een ander voorbeeld. Wanneer tel je mee in onze samenleving? Of wanneer ben je waardevol? Wanneer ben je geliefd? Wanneer kijken mensen met bewondering naar je? En als je niet oppast, gaat het ook heersen in de gemeente. Nou, dat doen mensen als je iets hebt gepresteerd. Dus wat je hebt gedaan. Of als je er goed uitziet. Dan tel je mee. Of als je je goed weet te presenteren. En dat leren de kinderen al van jongs af aan op school. De ene kant goed, de andere kant zit er ook een gevaar in. Dat je continu als het ware maar bezig bent met die vraag, hoe kom ik over op de ander? Wat zal de ander wel niet van mij vinden? Wat zal de ander wel niet van me denken? Een derde voorbeeld. We nemen soms ongemerkt levensdoelen over die we om ons heen horen en zien in onze maatschappij. Het leven is kort. Je leeft maar één keer. Geniet er daarom zoveel mogelijk van. En haal eruit uit het leven wat erin zit. Het is net een sinaasappel die je leegzuigt tot op de laatste druppel. Besteed al je energie en je tijd aan je werk en aan je carrière. En bekommer je niet zo om anderen die kwetsbaar zijn. Of die het minder hebben. Of die hulpbehoevend zijn. Denk even aan het enorme drama wat er in Ter Apel plaatsvindt met al die vluchtelingen daar. Is dat geen teken aan de wand van onze samenleving? En gemeente, zo passen we ons ongemerkt aan onze omgeving aan. En voelen we ons meer en meer hier thuis in deze wereld. Maar Petrus zegt, jullie christenen, jullie zijn bijwoners, jullie zijn vreemdelingen. En weet je gemeente hoe christenen zelfs werden genoemd in de dagen van Petrus? Kijk naar vers 12. Die werden kwaaddoeners genoemd. Boosdoeners. Er staat eigenlijk het woord misdadigers. Jullie christenen, jullie zijn een stelletje misdadigers. Waarom? Nou, zo keek men in die dagen naar christenen. Dat waren mensen die weigerden mee te doen met het gangbare levenspatroon. Het waren spelbrekers. Plezierbedervers. Mensen die altijd wat te zeuren hebben. Nou, kijk maar om ons heen in de tijd waarin wij leven. Wat is de grootste misdaad in onze dagen? Dat is dat je de ander betuttelt. Dat je iets zegt over het gedrag van iemand. Nou, dat mag bijna niet. En die christenen waar Petrus zijn brief aan schreef, die hebben voordat ze Jezus leerden kennen ook een voluit heidens leven geleefd. Die voelden zich prima thuis in deze wereld. Ze hebben volop meegedaan met allerlei feesten. Kijkt u maar mee naar hoofdstuk 4 en daarvan het derde vers. Ja, dus ze kenden in die zin dat uitgaansleven wel. Er staat in hoofdstuk 4 vers 3... Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven, dat betekent voordat we Jezus leerden kennen, lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Dat was het gangbare heidense levenspatroon van die dagen. Dus die jonge christenen, die hebben in een sfeer van losbandige feesten geleefd. En dat vond iedereen ook prima. Dat werd volop geaccepteerd. Zo ook in onze samenleving. Feesten met elkaar, vooral in het weekend. Dat moet toch kunnen? Onder invloed van drank en pillen. En een losse seksuele moraal. Ik kwam onlangs het woordje chemseks tegen. Dat betekent dat je onder invloed van chemische middelen dus opgepept wordt en dan seks met elkaar hebt. Dat is volledig geaccepteerd in onze samenleving. Tot er een kink in de kabel komt. Toen voor die jonge christenen. Maar dat geldt ook voor nu. Als de Heilige Geest je aanraakt, dan komt er een soort tegenkracht in je leven. Dat gaat botsen. Tegenover die kracht van de wereld die trekt aan je, komt er een andere kracht die ook aan je trekt. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is een kracht die van binnenuit werkt. En je komt op een nieuwe manier in het leven te staan. Je denken wordt vernieuwd, hervormd. Daardoor ga je anders vorm geven aan je leven. Je past niet meer in het patroon en het schema van deze wereld. Je leven gaat er anders uitzien, heel concreet. Ook in allerlei alledaagse beslissingen. Misschien heb je dat als jongere ook wel ervaren. Als je Jezus lief krijgt, dat je dan tegen je vrienden moet zeggen, ja sorry, ik kom niet meer. Ik kan daar niet meer aan meedoen. Omdat ik weet dat ik mijn heiland daar zo'n verdriet mee doe. Ik heb Jezus lief gekregen. En dan ga je meer en meer een vreemdeling voelen. Een bijwoner. Misschien, dat hoeft niet altijd, maar misschien komt er wel tot een breuk met je voormalige vrienden of vriendinnen. En worden er allerlei nare dingen over jou gezegd. En word je in een kwaad daglicht gezet, net als in de tijd van Petrus. Lieve jonge mensen, ik zou zeggen dat zij dan zo. Maar als je Jezus volgt, als je Jezus lief hebt, dan ben je een geliefd kind van God. Dan ben je geliefd door de hemelse Vader. En zijn gunst, als het goed is, zijn gunst en zijn liefde is je dan veel meer waard dan de gunst van mensen. En gemeente, zo komt die oproep van Petrus vanmorgen ook tot ons. Geliefden, ik roep u op, als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Misschien denkt u wel of dacht u wel toen we dat lazen uit hoofdstuk 4 vers 3. Nou, met die vleeselijke begeerten en die losbandigheid en met die zwelgpartijen en die drinkgelagen. Nou, dat valt onder ons wel mee. Het zou kunnen. Ik hoop het. Wij weten lang niet alles van elkaar. Maar Petrus, hij noemt nog iets. En daar wil ik even de streep onder zetten. In hoofdstuk 4 vers 3. Hij noemt ook allerlei walgelijke afgoderij. Nou, afgoderij, heel eenvoudig gezegd, is iets of iemand is belangrijker voor jou dan de Heere. En hoe zit het daarmee in ons leven? Ik denk in ons welvarende Westen zouden we daar niet veel meer last van hebben. Als christenen. Dan worden wij niet verleid om afgoderij te bedrijven met ons geld, met onze bezittingen, met ons werk, waar we zo ontzettend druk mee kunnen zijn, met onze maatschappelijke positie of carrière, of ons huis, ons uiterlijk, noem maar op. Hoeveel ruimte bieden wij in ons leven aan die zogenaamde namaakgoden? En ik wil een paar vragen aan u stellen vanmorgen. En ik zou zeggen, probeer voor jezelf eens na te gaan waar die namaakgoden in je leven zitten. De eerste vraag is, waar gaan je gedachten naar uit, steeds naar uit, als je niets te doen hebt? Als je niks te doen hebt, waar gaan jouw gedachten steeds naar uit? Waar ben je continu in je gedachten mee bezig? Waar zit je graag van te dromen? Probeer dat voor jezelf eens na te gaan. Waar geef je makkelijk geld aan uit? Want je bestedingspatroon onthult je afgoden. En Petrus, hij zegt vanmorgen, onthoud je van die vleeselijke begeerte. Roei dat onkruid van die namaakgoden in je leven, roei dat uit met wortel en tak. En laat je meer en meer vullen met de Heilige Geest. En pas op voor een slordige levenswandel. Waarin je langzaam maar zeker weer meer en meer ruimte geeft aan die vleeselijke begeerte. Want gemeente, laat heel eerlijk zijn. En ik herken dat ook in mijn eigen leven. De liefde kan verkillen. Er kunnen allerlei dingen in ons leven weer komen die ruimte van de Heilige Geest weer gaan innemen. En we worden slordig in onze omgang, verborgen omgang met de Here. En langzaam maar zeker geven we weer ruimte aan allerlei vleeselijke begeerten in ons leven. En daarom komt die oproep van Petrus ook vanmorgen tot ons. Ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. U te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Want gemeente, waarom woon je als christen, waarom woon je als volgeling van Jezus in een glazen huis? Waarom? Om iets aan je omgeving te laten zien van de hemel. Om iets aan je omgeving te laten zien hoe goed en hoe mooi het is om de Heere Jezus te dienen. En dat doe je door je levenswandel goed te maken. Nou, bij een goede levenswandel hoort ook goed doen. Bij een goede levenswandel horen ook goede werken. Bij een goede levenswandel hoort ook onvoorwaardelijke liefde. Heel concreet. Wees vriendelijk. Ook naar mensen die je niet kent. Ook van mensen buiten de gemeente. Wees gastvrij. Wees behulpzaam. Wees vergevingsgezind. En dat alles zonder onderscheid. Ongeacht of iemand, wie iemand is of hoe iemand eruit ziet. Ongeacht iemands huidskleur. Ongeacht of iemand wel of niet kerkelijk is. Ongeacht of iemand hier uit Bruggen komt of elders is opgegroeid. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. En gemeente, een goede levenswandel moet je niet verwarren met een keurige levenswandel. Met een keurig leven. Keurig leven, dat wil eigenlijk zeggen dat je, ja, dat je netjes aan de regels houdt. Zoals dat in een sociale gemeenschap hoort. En dat je niet buiten de lijntjes kleurt. Maar dat je er keurig binnen blijft. Maar dat bedoelt Petrus niet met een goede levenswandel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Dan zie ik Jezus voor me. Als iemand die een goed leven heeft geleid. Hij was er. En hij is er voor iedereen. Zonder onderscheid. Hij was bewogen met mensen. Juist ook met mensen die door anderen met de nek werden aangekeken. Die er niet bij hoorden. De kwetsbare mensen. Hij maakte mensen gezond. Hij bevrijdde wie gebonden was door de duivel. Hij bracht licht in levens waar het donker was. Hij leefde mee met mensen in vreugdevolle dagen. Hij leefde mee met mensen in dagen van verdriet en van rouw. Nou lopen wij met deze oproep van Petrus, denk ik, één gevaar. Dat we de kerk uitgaan als het ware en dat we op een krampachtige manier Jezus proberen na te volgen. Ik moet dit en ik moet dat en ik zal dit. Nee, zo niet. Maar bedenk gemeente, als die band er met Jezus in je leven gekomen is. Als die verbinding met hem door het geloof is gelegd. Dan woont de Heilige Geest in je. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ook de gemeente is een tempel van de Heilige Geest. Die woont hier in het midden van de gemeente. En laat dat tot troost en bemoediging zijn. Want het is die geest die ons helpt om Jezus heel concreet na te volgen. Het is die geest die ons helpt om onze levenswandel onder de heidenen goed te houden. Dat hoeven wij gelukkig niet in eigen kracht te doen. De Heilige Geest die helpt ons van binnenuit om Jezus te volgen. Het is die geest die ons helpt. Het is die geest die ons stimuleert. Het is die geest die ons corrigeert. Die ons de weg wijst. Die ons ook de kracht geeft om te breken met bepaalde zonden in ons leven. Het is die geest die ook de kracht geeft om niet toe te geven aan bepaalde begeerten en verlangens. Het is ook die geest die je de kracht geeft om je handen in liefde uit te strekken naar hen die jouw pijn hebben gedaan. En gemeente, als je op de doorbladert in die brief van Petrus, dan verderop verbindt Petrus die goede levenswandel aan allerlei terreinen van het leven. Het heeft te maken met hoe je omgaat met de overheid. Het heeft te maken met je houding op je werk, hoe je met je collega's omgaat. Ook daar schrijft Petrus over. Het heeft te maken met de manier waarop je als man en vrouw omgaat in je huwelijk. Het heeft te maken met omgaan met verdrukking en smaad en spot. Ondanks dat je het goede doet voor de mensen om je heen. En dat hebben we gelezen net ook. En daarom, gemeente, realiseer je dat je als christen in een glazen huis woont. En dat er naar je wordt gekeken. En op je wordt gelet. Met welk doel? Ik zei net al, een stukje van de hemel als waren laten zien. Maar vers 12 staat iets onmerkelijks aan het eind van vers 12. Opdat zij, dat zijn de heidenen te midden waarvan je leeft, de niet-gelovigen, opdat zij God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen wordt omgezien. Dus nu laten mensen zich nog smalend uit over christenen. Nu ergeren ze zich nog aan die volgelingen van Jezus. Maar de manier waarop christenen daarmee omgaan, met die ergernis en die spot en dat onbegrip, de manier waarop christenen de mensen om hen heen lief hebben, de manier waarop christenen zorgen voor de mensen om hen heen, dat zorgt ervoor dat deze niet-christenen worden stilgezet. En het is heel goed om je dat steeds weer te realiseren. In uw liefde tot de ander zien ze God aan het werk. Ze worden in die christenen aangeraakt door de liefde van Jezus. Zodat ze zich ook gaan bekeren. En dat ze straks op de dag dat Jezus terugkomt, dat ze ook God met u zullen grootmaken. Gemeente, wat zou dat geweldig zijn. Daar wil ik mee afsluiten. Als je aan onkerkelijke mensen hier in Bruchem zou vragen, heb je wel eens iets gemerkt van de kerk? Heb je wel eens iets gemerkt van de mensen die jouw straat wonen, die naar de kerk gaan? En het antwoord zou zijn, jazeker. Want die vallen op door hun vriendelijkheid en door hun hartelijkheid. Die zijn echt aanwezig in de buurt en die helpen daar waar het nodig is. En hun liefde en hun aanwezigheid zorgt in onze straat, in ons dorp, voor meer verbondenheid. En daardoor ben ik zelf ook op zoek gegaan naar de Heere die ze daar aanbidden. Jezus Christus. En Hij heeft mij gevonden. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heren, zo danken wij u voor het onderwijs wat vanmorgen tot ons kwam vanuit uw woord. En help ons om dat te bewaren, te overdenken en vooral ook om het in praktijk te brengen. Om zo onze levenswandel onder hen die u nog niet kennen, om die levenswandel goed te houden. Opdat door onze manier van leven, door onze omgaan met elkaar, in ons gezin, op ons werk, of binnen familie of in de vriendenkring, of in de buurt waarin we wonen, opdat door onze levenswandel anderen aangetrokken mogen worden tot u, tot de levende God. En heren, wij danken u dat u uw geest hebt gegeven die in het midden van de gemeente woont, die ook in het hart van elk kind van u woont. En die van binnenuit onze levens vernieuwt en aanstuurt. En help ons, heren, om zo uw geest ook meer en meer ruimte te geven in ons leven. Laat het licht van uw woord en geest ook schijnen in ons leven, in ons hart. Opdat we ook zien in ons leven of er dingen zijn die opgeruimd moeten worden. Of dat we bepaalde zonden aan de hand houden waarmee we moeten breken. En heren, dat zijn dingen die we nooit in eigen kracht kunnen. En daarom bidden wij u ook. Vervul ons met uw geest en met uw genade. Opdat ons leven ook mag zijn tot verheerlijking van uw naam. En dat zegen voor de mensen om ons heen. En als die band in ons leven er nog niet is met u, Heer Jezus, dan bidden wij u of u door uw woord en geest dat ook wil werken. Of u ons onrustig wil maken totdat we, dat we geen rust zouden vinden totdat we ons geborgen weten. In u, Heer Jezus. Heren, zo willen we elkaar ook aan u opdragen, de gemeente hier ter plaatse. Wij bidden voor de zieken onder hen. Wilt u bij hen zijn en de middelen tot herstel ook zegenen. Wij bidden ook voor mevrouw van Hemert Satter, die is verhuisd naar het slot te Gameren. U kent haar, heren, u kent haar omstandigheden. Wat is dat soms ook een moeilijke weg als onze gedachten minder worden. Heere God, wilt u dicht bij haar zijn. Want uw liefde, uw genade, uw trouw is daar niet van afhankelijk. Wij bidden ook voor de kinderen die rondom hen staan. Geef ook hen geduld en liefde om zo ook haar behulpzaam te zijn. Heren, wij bidden voor alle andere zieken thuis, misschien die elders verpleegd worden. Wees ook hen nabij. We bidden voor de mantelzorgers, degenen die hen verzorgen, die rondom hen staan, wat soms ook zoveel energie vraagt. Heren, geef ook daarvoor de kracht en de moed om telkens weer door te gaan. Wij bidden voor degenen die het kleed van de rouw dragen onder ons, de weduwen, de weduwnaren, de wezen, ouders die een kind hebben verloren. Heere God, wilt u dichtbij hen zijn. Ook met familie hier, families in het dorp die in rouw zijn. Heere God, ontfermt u zich ook over hen. En geef dat, als we te maken hebben met het sterven van een geliefde, een familielid of wat dan ook, dat het ons ook stil mag zetten voor u. Want dat confronteert ons met de eindigheid van het leven, dat we voorbijgangers zijn. En leer ons aan onze dagen te tellen op een wijze manier, zoals uw woord dat van ons vraagt. Heren, wij bidden ook voor de vakantie Bijbelweek, die deze week hier zal plaatsvinden. Wat een mooie gelegenheid ook om als gemeente ook een glazen huis te zijn, ook voor het dorp. Wij bidden voor de medewerkers, we bidden voor de kinderen. Zegen hen, vul hen ook met uw geest. En leg uw hand erop, Heer, en gebruik het. Opdat mensen ook stilgezet worden. En opdat er verlangens in harten van kinderen, van ouderen komen. Om u, Heer Jezus, ook te volgen. Zegen daartoe ook alle ontmoetingen die plaatsvinden. Heer, wij bidden voor de wereld waarin we leven. Waar zoveel gaande is. We bidden voor onze overheden, lokaal, provinciaal, landelijk. Die met de ene crisis naar de andere te maken heeft. Heere God, geef wijsheid. En handel niet met ons land en ons volk naar wat we verdienen. Want het klinkt toch in alle toonaarden in ons land door. We hebben u niet nodig. Wij kunnen prima zonder u leven. Maar we merken het, Heer, in onze samenleving dat het niet goed gaat. Er is zoveel gebrokenheid, is zoveel spanning, zoveel eenzaamheid. Heere, houd ons toch vast. En doe niet naar wat we verdienen. Maar wees ons genadig vanwege uw grote barmhartigheid. Wij bidden voor alle vluchtelingen in deze wereld. Al die mensen die van huis en haard verdreven zijn vanwege oorlogsgeweld, vanwege hongersnood. Of van wat voor reden dan ook. Heere, ontfermt u zich over hen. En geef barmhartigheid en geef bewogenheid in deze wereld. Ook in ons land. We bidden u of de crisis, de vluchtelingencrisis ook, dat we met elkaar daar ook een oplossing voor weten te vinden. En dat we niet allereerst aan onszelf denken, maar aan mensen in nood. Geef dat we daarin ook als gemeenten en als kerkelijke gemeenten, dat we daarin ook ons laten leiden door uw liefde, door uw barmhartigheid. Heere, zo leggen wij al deze dingen voor u neer. En dat doen wij in afhankelijkheid van u. Maar ook in vertrouwen dat u ons hoort en dat u ons wilt verhoren. Niet om iets in ons. Maar dat u dat doen zult om de Heer Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 86 en daarvan versen 5 en 6. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Nou, wij vallen als het ware ook onder de niet-Joden. Je zou kunnen zeggen wij, en hopelijk iedereen, zijn gekomen tot de Heer. Daarom is ook de vakantiebijbelweek, omdat dat anderen ook gunnen, dat ze tot de Heer mogen komen. Ze mogen dit al biddend zingen. En ook het zesde vers, leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Nou, jongens en meisjes, misschien herken je dat wel. Hè? De ene kant, je hart wil soms dingen doen die de Heer niet goed vindt. En de andere kant heb je soms een verlangen om te doen wat de Heer wel goed vindt. Dus je hart is als het ware verdeeld. En als we dit zingen, neig mijn hart en voeg het samen, dan vraag je als het ware, Heer, wilt u dat bij elkaar brengen? En geef dat ik mag doen wat u wil. 86, 5 en 6. bewaar het woord geheim in vrede, dragende de zegen van onze goede God en wees ook zelf tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.